Welkom bij de duurzaamheidspodcast van Baas en Bloemhof, waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Mirella Sawyer, themaregisseur en onderzoeker aan de Rotterdam University of Applied Sciences. We gaan het hebben over onderzoek en de toepasbaarheid van de circulaire economie. Voor de podcastserie zijn we vandaag neergestreken in Rotterdam. In een caféomgeving, dus af en toe wat achtergrondrumoer. We gaan in deze aflevering hebben over circulariteit. En mijn gast van vandaag, Mirella Sawyer. Nou, ik kan beter vragen om jezelf even te introduceren. Mirella, wie ben jij en wat doe jij?
Mijn naam is Mirella Sawyer. Ik werk voor de Hogeschool Rotterdam. En daar heb ik een aantal rollen. Eén daarvan is themaregisseur circulaire economie. En dat betekent dat ik onderzoek en onderwijsprogramma's voor de 13 opleidingen van het economisch domein mag ontwikkelen. Daarnaast ben ik onderzoeker bij het kenniscentrum Business Innovation. En daar doe ik vooral onderzoek naar, wij noemen het dan circulaire mode, duurzame mode. En ik richt me dan met name ook op de rol van gedrag. Van hoe kunnen we eigenlijk consumenten overhalen om duurzamere keuzes te maken. Ik heb daar ook een postdoc op gehad. En in die postdoc heb ik ook gekeken naar de hele textielketen. Dus textiel heeft wel een warm plekje in mijn circulaire hart.
Ja, dat begrijp ik. En ik merk dat je nu alleen al in de inleiding een heleboel dingen zegt waarbij ik denk, daar moeten we op doorpakken. Laten we gewoon eens aan begin beginnen. Onderwerp van de aflevering van vandaag is circulariteit, circulaire economie. Op LinkedIn zie ik dat je onderzoeker circulaire economie bent. Dat is heel breed. Wat is circulariteit?
Ja, circulariteit en circulaire economie hebben natuurlijk heel nadrukkelijk met elkaar te maken. Het principe of het woord circulariteit is eigenlijk een beetje in zwang geraakt, omdat het woord circulaire economie zo groot en abstract is. En als je kijkt, misschien is het dan handig om eerst te kijken van wat is eigenlijk een circulaire economie en waar gaat het daar dan over? En als je heel sec gaat kijken, dan gaat het bij een circulaire economie, en daarmee is het ook anders dan bijvoorbeeld betekenis-economie, gaat het over een grondstoffentransitie. Ja, dat is nog steeds heel abstract. Hoezo een grondstoffentransitie? Hebben we dat dan eigenlijk nodig? Ja, dat hebben we dus heel hard nodig, omdat de wijze waarop we nu met onze grondstoffen omgaan, dus we groeien iets of we halen iets uit de grond, dan maken we daar producten van, dan gebruiken we ze en dan gooien we ze weg. En die berg afval, is op dit moment eigenlijk een nog groter probleem dan een grondstoffentekort. En dus die grondstoffentransitie is niet zozeer bedoeld om een groot tekort aan grondstoffen direct op te lossen. Maar is vooral ook bedoeld om ervoor te zorgen dat wij beter omgaan met onze grondstoffen, zodat ook de groei, want we groeien nog steeds als planeet, we zijn nu onderweg naar de 8 miljard mensen, dat we dat beter kunnen doen. En we hebben natuurlijk ook grondstoffen nodig voor de energietransitie. Die zitten vaak in gebieden die voor ons slecht toegankelijk zijn, dus bijvoorbeeld Congo. We hebben grondstoffen en daar hebben we op een gegeven moment wel een tekort aan. Dus dat is één reden. Daarnaast, wat we dus nu allemaal doen en de wijze waarop we dat doen is niet heel erg goed voor ons milieu. We hebben te maken met klimaatverandering. Dat voelen we eigenlijk nu al. Als ik praat met de buurman, zegt hij, hoezo klimaatverandering? Kijk eens naar buiten, het regent met bakken.
Ja,
ga je naar Spanje toe, dan hebben ze daar een heel ander verhaal. De Po stond vorig jaar droog.
Het
Gardameer. Momenteel. Ja, en het effect van de warmte die opgeslagen wordt in de oceaan. Ja, op een gegeven moment is dat ook gedaan. Dus die effecten die volgen elkaar gewoon steeds sneller op. Dus we moeten ook iets doen aan de wijze waarop we omgaan met onze grondstoffen. Zodat we ook onze impact op het milieu kunnen verlagen. Dus dan gaat het niet alleen over de broeikasgassen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over giftigheid. Het gaat ook over de wijze waarop we ons land gebruiken. Het gaat over waterschaarste. Het gaat over verzuring. Ook heel erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Dus een ander doel ook van de circulaire economie is eigenlijk het herstellen van de biodiversiteit. En ik begrijp dat je daar nog een sessie over gaat hebben.
Ja, dus dat haakt me ook nog aan. Inderdaad. Ja.
En wat je dus eigenlijk doet bij het streven naar een circulaire economie, is dat je probeert om grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Op een zo hoog mogelijk waardeniveau. Dus als ik iets koop in de winkel en er zit een gaatje in, dan kan ik het weggooien. Dan heb ik het maar heel kort gebruikt. Ik kan het heel vaak dragen. Dat helpt al heel erg, want dan duurt het veel langer voordat ik iets nieuw koop. Dat is dan theoretisch het idee. Maar ik kan het ook repareren. Als ik het repareer, gaat het weer langer mee. Als ik er geen zin meer aan heb en ik verkoop het aan iemand anders, dan gaat het weer langer mee. Ik heb het nu over textiel, maar dat geldt natuurlijk voor al onze apparaten. Dat geldt voor de camera's die hier staan. Dat geldt voor onze microfoons, voor onze mobiele telefoons, voor de auto's, et cetera. Dus het streven, en we hopen dus dat we die circulaire economie, dat we volledig met hernieuwbare grondstoffen werken, dat we dat gerealiseerd hebben in het jaar 2050. We zullen altijd lekkage hebben, dus we zullen nog altijd wel afvalstoffen hebben, maar niet zoals we dat nu hebben.
Ja. Er gebeurt nu een heleboel in mijn hoofd voor de luisteraar en de kijkers. Die hebben natuurlijk niet meegekregen dat we al een heel leuk voorgesprek hebben gehad. Ja. Waarbij we een heel aantal zaken al hebben aangeraakt. Bijna achterloos noemde je net circulaire economie en betekeniseconomie. Nou, het leuke is, wij zien aan de andere kant van het glas jouw collega binnenkomen. Die ga ik in een andere aflevering van de podcast bevragen op de betekeniseconomie. Hij wordt bijna als twee losse componenten neergezet. Maar daar zit natuurlijk ontzettend veel overloop. In de zin van kort na dit wat je net vertelde. Had je het over niet alleen je puur richten op het opnieuw gebruiken van spullen. Maar jezelf ook de vraag stellen. Hebben we wel zoveel spullen nodig?
Ja.
En daar zit dan voor mij even een heel nadrukkelijk bruggetje tussen de circulaire economie en de betekeniseconomie. Waarbij ook echt van het materiële naar het immateriële gaat. En jezelf ook rondom die materiële vraagstelling met elkaar mag bezighouden over de vraag. Ja, is het nodig allemaal? Hebben we zoveel spullen nodig? Even terugpakkend op de circulaire economie, om die even af te kaderen. Je zegt, we hebben met elkaar afgesproken, ook met de overheid, dat we in 2050 zoiets hebben als een circulaire economie. Het is fascinerend om ons te realiseren dat we eigenlijk geen idee hebben hoe dat eruit moet komen te zien. Dus wat we in het voorgesprek ook al aanhaalden, veel meer dan dat we bezig zijn om te vertellen wat we wel weten.
Ja.
Zijn er dagelijks heel veel dingen en momenten waarop we zeggen, ja, dit weten we allemaal niet.
Ja.
Vanuit jouw achtergrond, denkend aan die onderzoek van die circulaire economie, hoe ervaar jij dat?
Nou, het is... Er wordt al een aantal jaren wordt er onderzoek gedaan om te kijken van hoe circulair zijn we nu eigenlijk. En dat wordt op landsniveau gedaan en dat wordt ook internationaal gedaan. En daarin zien we dat we eigenlijk gewoon met ieder jaar minder circulair worden. Dus dat is echt eigenlijk wel een heel groot probleem.
Daar zit krimp op. Ja,
dat
is niet
krimp
de krimp die we willen.
Nee. Enerzijds is dat krimp omdat die economie maar blijft groeien. En het is heel lastig met alle technologische puzzels die we moeten oplossen. Om ervoor te zorgen dat we de groei, dat we die kunnen bijhouden. Dus als je het hebt, ergens noemde je in het lijstje ook de term groene groei. Nou, het streven is natuurlijk bij groene groei dat we lekker kunnen blijven groeien. Maar met minder impact op onze planeet. Doordat we grondstoffen gebruiken en economische groei dan succesvol van elkaar zouden kunnen loskoppelen. En als je dus kijkt naar dat onderzoek, dan kunnen we dat dus eigenlijk steeds minder goed. Van, we groeien met het aantal mensen op deze planeet. De mensen die op deze planeet leven, die willen op een gegeven moment ook een televisie. En die willen ook een koelkast. En die willen ook een auto. En als we dat met z'n allen gaan doen, Als die met z'n allen gaan leven op de voet waarop wij hier in Nederland leven. Ja, dan hebben we aan één planeet niet voldoende. Dan hebben we er geloof ik tegenwoordig zo'n 3 planeet, 2,5.
Vanuit Nederlands perspectief 3,6, meen ik.
Ja, dus dat is, is... Dus er moet iets veranderen. Dus ik kan me vanuit dat oogpunt ook wel voorstellen dat die de termen betekenis-economie en circulaire economie, dat die soort van verweven lijken.
Ja.
Maar als je kijkt naar de vraagstukken waar betekenis-economie zich mee bezighoudt, die ik toch veel meer van maatschappelijke aard ook vind. Over van hoe denken we eigenlijk over dat vraagstuk van de verdeling van de welvaart bijvoorbeeld? Of hier in het Westen, maar daar hebben we het daarover. Maar wat denk je dan eigenlijk van Oost en West of van Noord en Zuid? En dat zijn heel andere vraagstukken dan het vraagstuk van hoe zorgen we ervoor dat die grondstoffen, dat we geen nieuwe grondstoffen meer nodig hebben, maar dat we het volledig kunnen doen met eigenlijk de spullen die we dus nu op deze aarde hebben.
Ja, klopt. Ik merk ook van de week werd er een artikeltje in de groepsapp, in een duurzame groepsapp waar ik ook in zit, geplaatst over het feit dat er klaarblijkelijk heel veel witte waterstof, ik heb de kennis ook niet in huis, maar ontdekt is en die ons de komende 100 jaar moet kunnen voorzien van schone energie. Daar waren collega's enthousiast over. En in de eerste reactie, even zonder de verdiepingsslag te maken op het artikel, voelde ik zelf eigenlijk teleurstelling. En die zit hem dan ook echt even in het gegeven dat voor mijn beleving moeten we niet met weinig moeite hetzelfde blijven doen. Even los van het feit dat schonere energie natuurlijk positief is. Maar het zou mij teleurstellen als we dan niet toekomen aan dat stuk betekenis-economie.
Ja.
De vraagstelling van de snelheid waarmee we nu spullen er doorheen jagen. Moet dat eigenlijk wel?
Ja.
Het puntje wat je net ook even noemde, of wat we samen benoemden, droogte in het Gardameer, bosbranden in Spanje. Ja. Waar zit daar zeg maar de samenhang naar de vraag of ik wel of niet op kantoor een stukje plastic gescheiden van papier afvang?
Ja.
Zit daar zeg maar de circulaire economie en waar zie jij problemen in het opschalen, het snel opschalen van die circulariteit?
Ja, dat opschalen is een groot probleem. Als je kijkt van willen we die puzzel van de circulaire economie oplossen, dan zijn er eigenlijk 3 grote processen waar we op moeten aangrijpen. De eerste heeft te maken met acquisitie van die eigenlijk van onze afvalstromen. Al die reststromen, al die producten die we hebben gebruikt van hoe zamelen we dat eigenlijk in? Hoe gaan we dat sorteren? Hoe gaan we dat op zo'n wijze sorteren dat we kunnen beslissen van oké, dit is goed voor reparatie. Dit gaan we gebruiken voor remanufacturing. Dus dat je het uit elkaar haalt en dan componenten ergens in een ander product opnieuw kunt gebruiken. Of dit gaan we gebruiken voor recycling. Dan recycling niet als in dat we de energie uithalen, maar recycling dat we weer dezelfde soort materialen van dezelfde kwaliteit uithalen.
Ja.
Dus dat eerste stuk is dat inzamelen van die reststromen. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Als ik kijk van bij het stukje textiel. We hebben hier, als je in Rotterdam rondloopt, of in iedere stad rondloopt, dan zie je overal textielbakken staan. Maar sommige textielbakken die zijn van de gemeente. En andere textielbakken die zijn van privébedrijven. Dus en dat maakt nogal wat uit voor wat er daarna gebeurt. En als jij je spullen in die textielbak gooit, dan hopen we dat er geen ander afval bij komt. Want als er emmer frietsaus bij komt, en dat is ongeveer voor 10-12% van de textielbakken gebeurt dat die vervuild zijn, dan is ineens die hele textielbak kan dan ook niet meer gebruikt worden. Dus dat krijgen van die schone grondstoffenstromen of die inputs, dat is echt een heel ingewikkeld vraagstuk. Dan dat vraagstuk, het tweede vraagstuk, dat heeft te maken met het verwerken van die stromen. Dus als wij zeggen van we willen volledig circulair zijn, dan hebben die afvalstromen hebben dan opgehaald, die hebben gesorteerd. Maar dan moeten we nog de technologie hebben om dat weer opnieuw te kunnen verwerken tot een grondstof die we weer kunnen gebruiken voor eenzelfde soort product. Dus dat is een heel technologisch vraagstuk. We hebben, als je bijvoorbeeld kijkt voor textiel, Van de 355 kiloton die we zeg maar per jaar hier aan textiel verdwijnt. Ongeveer de helft daarvan gaat in textielcontainer. De rest gaat in de restcontainer. De restcontainer gaat de oven in. Textielcontainer is een gedeelte wat er dan hier blijft. Maar de spullen die dan niet herdraagbaar zijn, die zouden dus in principe geschikt kunnen zijn voor verwerking. Maar ja. Ik weet niet wat jij aan hebt. Als ik hier kijk naar dit jasje. Dit jasje dat is al, heeft een voering. Dus het bestaat daar al uit meerdere materialen.
Ja.
Dus dat moet dan, het zit de knopen aan. Dat moet er afgehaald worden. Die materialen moeten uit elkaar gehaald worden. Dit is een blended material noemen ze dat. Het bestaat uit twee verschillende materialen. Het bestaat uit katoen en het bestaat uit polyester. Nou ja, dat betekent al dat ik een technologie nodig heb die bijvoorbeeld alleen al deze stof uit elkaar kan halen. En dan heb ik het alleen nog maar over textiel. En dat geldt dus voor allerlei soorten stoffen die we dan op een gegeven moment willen verwerken tot weer oorspronkelijke materialen. Dus dat is een technologisch vraagstuk. En dan hebben we de markt. In hoeverre hebben mensen, hebben bedrijven, hebben consumenten ook zin in gerecyclede producten of gebruikte producten? Of er zit allerlei beeldvorming bij. Dus dat is ook een ingewikkeld vraagstuk.
Hoor ik hier een pleidooi voor de vraag of we goed moeten nadenken over de manier waarop we zaken in elkaar zetten?
Absoluut. Als je kijkt naar de circulaire economie, we gebruiken daarvoor wel eens het begrip de R-ladder. Het heet de R-ladder omdat er allemaal R's in zitten. En al die R's zijn van het Engels afgeleid. In het Nederlands zouden we zeggen de ladder van Lansing. Maar die is veel korter. Maar dat heeft te maken al bijvoorbeeld als je een product maakt. Dat je nadenkt over van ja, welke grondstoffen stop ik hierin. En wat betekent het gebruik van deze grondstoffen. Voor wat je met dit product kunt doen aan het eind van de levensduur. Van is dat een oplossing dat het de oven alleen maar één kan? Of kan ik het uit elkaar halen? Kan ik het verwerken? Kan ik het weer gebruiken als een oorspronkelijke grondstof? Dus dat begint al helemaal daarvoor aan. Als je kijkt naar sommige mobiele telefoons, dan zitten die zo ingewikkeld in elkaar.
Ja. Ja.
Als daar iets in kapot is, dan heb ik al een schroevendraaier nodig. Nou ja, gewoon de man op de hoek en van de repair shop, die heeft die schroevendraaier niet. Dus het moet ook op zo'n manier samengesteld worden dat het gerepareerd kan worden. Of dat je het in ieder geval open kan maken. Als je kijkt naar het beroemde voorbeeld van de elektrische tandenborstel. Nou, tandartsen willen heel graag dat jij je tanden elektrisch poetst. Maar als die tandenborstel na een jaar of vijf steeds trager doet en aan het eind van zijn levensduur is, ja, probeer die batterij er maar uit te halen. Op zo'n wijze dat die batterij gerecycled kan worden. Dus dat ontwerpen, dat herontwerpen van onze producten is een belangrijk deel van het komen tot circulariteit.
Ja.
Dus we denken vaak als we het hebben over circulariteit, dat gaat over dat dat eindstuk van dan gaat het over recyclen.
Ja,
en maar
precies.
Eigenlijk zitten de grote vraagstukken voor het komen tot circulariteit. Het ene is gewoon oplossen van onze huidige problematiek.
Ja.
Maar de grote oplossingen die zitten dus eigenlijk aan het begin van de keten. Die zitten eigenlijk in hoe wij, ja, wat we gebruiken, hoe we dat gebruiken en hoe lang we eigenlijk daarmee kunnen doen.
Ja, en dat is op zich fascinerend in de zin van recycling is een term, die kennen we echt allemaal. Als de overheid het dan heeft over een circulaire economie, dan lijkt de oplossing makkelijk en aanstaande. Ik dump alles wat ik gebruikt heb en dat wordt toch gerecycled. Daar worden toch zo even nieuwe materialen van gemaakt. Even terugpakken op de R-ladder die je net noemde. Dat zijn eigenlijk de herwaarderingstredes van materialen. Waarbij eigenlijk de vraag is hoe je op zo'n eenvoudig mogelijke wijze spullen weer terug in gebruik zou kunnen zetten.
Ja. Met milieuwinst.
Met milieuwinst, ja. Want wat vaak een onderbelicht aspect aan recycling is, is dat er los van het feit dat spullen vaak heel moeilijk in elkaar gezet zijn, er een onmogelijke hoeveelheid energie nodig is om überhaupt tot recycling te komen. Dus of je dan na het maken van een nieuw product überhaupt gedaan hebt aan milieuwinst, is nog maar de vraag. Even los van puur dat stukje circulaire economie. Nou, niet los van. Als je zeg maar wil voorkomen dat je dwijlt met de kraan open.
Ja.
Je wil de kraan dichtdraaien. Een stukje bewustwording bij mensen aanzetten. Om na te denken over, heb ik spullen überhaupt nodig?
Ja.
En als ik ze nodig heb, waar bestaan ze uit? Hoe zijn ze in elkaar gezet?
Ja.
Hoe pak je zoiets aan?
Ja, dat is eigenlijk een groot deel van het onderzoek waar ik de laatste jaren mee bezig ben geweest. Ik ben vooral gaan onderzoeken van wat hebben we eigenlijk nodig om consumenten duurzamere keuzes te laten maken wanneer ze kleding kopen, het gebruiken en het weer wegdoen. Van wat is dat dan, duurzaam gebruik? En op de tweede plaats van ja, welke knoppen moet je nu eigenlijk draaien om dat voor elkaar te krijgen? En dat is best een ingewikkelde puzzel. Er zijn allerlei modellen voor. Dus je kunt bijvoorbeeld draaien aan een knop en die heeft te maken met mogelijkheid. En mogelijkheid is bijvoorbeeld de kennis hebben, maar ook bijvoorbeeld dat het gemakkelijk is en dat ik er niet te lang over hoef na te denken en dat soort dingen. En het heeft natuurlijk ook te maken met motivatie. Van ben ik gemotiveerd om dat te doen? Maar stel dat ik heel erg gemotiveerd ben en stel dat ik ook kennis heb, dan wil dat nog niet zeggen dat ik het ook doe.
Ja.
En dus die derde factor, dat noemen ze een trigger. Dus bijvoorbeeld een trigger kan zijn dat er een bordje aan of een labeltje aan een kledingstuk hangt van dit is voor 50% gemaakt van gerecycled materiaal.
Ja,
of
ja,
dat
ja,
mijn
ja.
vriendin zegt, oh kijk, dat is wel een leuk duurzaam jurkje. Weet je, dat zijn allemaal triggers. En als je dan kijkt voor wie werkt dat, want toen wij dat onderzoek deden, toen kwamen we erachter dat mensen eigenlijk gewoon helemaal niet zo duurzaam zijn. Dus dat duurzame gedrag eigenlijk zowel bij het aankopen, het gebruiken als het wegdoen, dat er nog heel veel winst te halen is. Maar dat die winst halen ook best wel ingewikkeld in elkaar zit, omdat wij natuurlijk allemaal verschillende mensen zijn. Als ik om me heen kijk in mijn eigen bubbel, kom ik allemaal duurzame mensen tegen.
We
noemden dat in ons onderzoek de duurzame koplopers. Maar als ik kijk naar de hogeschool waar ik werk. En daar zit vooral generatie Z. En die praten deels wel over duurzaamheid. Maar als je kijkt naar de keuzes die ze maken, dan zijn die minder duurzaam of niet duurzaam. Zeker wanneer het over textiel gaat. Ze kopen liever bij de Primark en de Zara 10 jurkjes. Dan één jurkje waar een duurder prijskaartje aan hangt. Of gewoon tweedehands. Tweedehands is helemaal niet populair. Dus we zijn echt gaan kijken van oké, we hebben verschillende type mensen. En kennelijk moet je voor die verschillende type mensen moet je ook aan andere knoppen draaien. Dus we zijn veel meer aan het kijken nu naar die context van die duurzame koploper. Die doet wel mee. Als je die dus gewoon helpt om mee te doen. Maar die andere groep mensen die heeft... Ja, die heeft andere incentives of die heeft andere triggers nodig om die keuzes te kunnen maken.
Ja.
En we hadden er in het voorgesprek eigenlijk, hadden we het er al een beetje over, dat een groot probleem bij wat lijkt een circulaire oplossing te zijn, is dat die circulaire oplossing eigenlijk niet zo goed voelt als het origineel. Het voelt aardig gewoon alsof het minder is.
Ja.
Ja, gewoon duurzaam, ziet er minder spannend uit.
Het is een beetje inferieur.
Ja, een beetje gerecycled. Nou, dan...
Dan zal het wel minder zijn.
Ja, dus dat is echt gewoon... dat is een groot probleem. Dat het niet meer een niche moet zijn, maar dat zo'n circulair product, zo'n gerefurbished telefoon van Leap of een van de vele anderen. Ik zag vanmorgen een lijstje. Ik denk, dat lijstje is gegroeid in de krant. Want er zijn allerlei andere aanbieders, ook van dit soort telefoons. Dus van ja, is die dan net zo goed als die nieuwe telefoon die ik zou kopen? En zou dat prijsverschil tussen die nieuwe telefoon en die gebruikte telefoon, maar die dan gerefurbished is, getoetst is en daar zit ook 3 jaar garantie op. Is dat dan groot genoeg om, als ik niet voor duurzaamheid ben, om mij over de streep te trekken.
Ja, en dat is een interessant punt. Want daarover nadenkend. We hebben heel even kort de energietransitie genoemd. Vanuit mijn optiek zeg ik de materiale transitie die moet nog beginnen. Die zal nog veel meer impact hebben.
Ja.
Even op persoonlijke titel sprekend. vanuit mijn functie als manager duurzaamheid helpt het als er af en toe eens een containerschip in het Suezkanaal dwars ligt.
Ja.
De spulletjes uit het Verre Oosten niet doorkomen. Of als de gaskraan een keer dichtgezet wordt. Heel vervelend voor heel mensen. Dat zeg ik met alle empathie die ik heb in me. Maar vanuit duurzaamheidsoptiek helpt het natuurlijk enorm als mensen gewoon eens aan de lijve ondervinden hoe fragiel het systeem is.
Ja.
Gebleken is dat op het moment dat het moet, vanuit energietransitie bijvoorbeeld, de verwarmingsknop ineens massaal lager gezet worden en er een kwart minder gestookt wordt.
Ja.
Dus het helpt ons wel, ja, als af en toe dat soort mijlpalen voorbij komen, waarbij mensen gewoon denkend aan nou ja, de incentives, wat triggert jou om wel of niet mee te doen op duurzaam, ja, als toch af en toe dit soort zaken gebeuren.
Ja, en prijs is een belangrijke variabele. Ik denk dat nadenken over duurzaamheid en nadenken over de planeet, dat wel groeiende is. Maar het groeit nog harder wanneer de schaarste is. En wanneer we dat direct voelen in de portemonnee.
Ja.
Dat gezegd hebbende weten we ook uit onderzoek dat schaarste heel erg helpt om meer creatief te zijn.
Ja, klopt.
Dus dat is, als je kijkt hoe bedrijven zijn omgegaan toen dat schip dwars lag in het Suezkanaal. Sowieso toen op een gegeven moment door de pandemie.
De pandemie.
Gewoon het hele logistieke.
Wat een creativiteit ontstond.
Ja.
En ineens konden we van alles. Ja. Dat is boeiend, want met een van de andere sprekers in de aflevering hebben we het inderdaad even gehad over de economie zoals we hem nu hebben, het economisch systeem. Dat we ons best mogen realiseren dat we dat zelf in elkaar gezet hebben. Het is niet iets wat ons overkomt, we hebben het zelf gemaakt. En dat wil ook aangeven dat we keuzes kunnen maken om die economie op een andere manier in te richten.
Ja, dat vind ik een interessant onderwerp, want dat heeft te maken met de maakbaarheid van onze maatschappij. Dat is een. Ik vind dat voor Nederland vind ik dat ook een interessant onderwerp. Want we hebben jarenlang een overheid gehad die eigenlijk steeds minder potentie heeft, omdat wij alles geoutsourced hebben. Alles is in private handen overgegaan. Dus wij hebben best wel weinig knoppen. De overheid heeft best wel weinig knoppen waar ze nog aan kunnen draaien. Om onze economie zeg maar weer maakbaar te maken. Het is gewoon heel erg beperkt. Het is de belasting omhoog gooien.
Ja.
En het zijn subsidies.
Ja.
En dat vind ik wel een heel mager paneel om te fixen.
Ja.
Wat er gewoon allemaal niet klopt op dit moment.
Ja, ik haal hem toch nog een keer aan. In andere afleveringen wordt hij ook benoemd. Ik heb een keer een lezing van Jan Terlouw mogen bijwonen. En die zei op een gegeven moment, als er iets niet werkt, dan is het vrije marktwerking.
Ja.
En dat is wel iets dat heeft wel een zaadje geplant in mijn hoofd. Dan ga je toch op een andere manier naar dingen kijken. En dat was ook even waarbij ik bij die witte waterstof, die snelle, makkelijke oplossing om heel veel dingen te blijven doen zoals we doen, ook iets bij mij teweeg brengt in de zin van ik mis daar de sociale kant. Laten we, als we toch dingen anders moeten gaan inrichten, ook dat sociaal aspect met heel veel nadruk oppakken. Laten we eens denken met elkaar over hoe eerlijk het is dat kinderen in Afrika in een kobaltmijn grondstoffen moeten winnen. En tuurlijk, dat staat heel ver af bij de vraag die ik collega's stel om een bananenschil in een andere bak op te vangen. Maar hoogover zit het ook gewoon verweven met elkaar.
Ja.
Dat zijn best dingen waar we over na mogen denken. Wij hobbelen naar de afronding alweer van deze aflevering. Ik wil hem afronden met het stellen van een vraag aan jou. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Laten we die in elke aflevering dezelfde zijn. En die appelleert eigenlijk aan een gedachte van Aristoteles.
Oké.
Oude Griekse filosoof. En die liep met de vraagstelling en die luidt als volgt. Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar. Oude Griekse filosoof. En die liep met de vraagstelling en die luidt als volgt. Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt jouw roeping. Nou, als dat zo is, waar ligt dan jouw roeping, Mirella?
Ik vind dat een bijzonder mooie vraag. Als ik kijk van waar ik nu ben in mijn leven en kijk naar de dingen van die ik nu doe. Ik ben ouder dan jij. En dan denk ik dat ik nu precies op de plek ben van waar ik de meeste impact kan maken. Voor mij is mijn de rollen die ik nu heb, het werken met mijn collega's, het werken met de studenten, maakt dat het steentje wat ik kan bijdragen aan verandering vermenigvuldigd wordt door alle studenten die ik met het onderwerp circulariteit en natuurlijk ook met betekenis-economie, want daar zal Marcel wat meer over vertellen, van in aanraking kan brengen. En dit zijn allemaal mensen die straks beslissingen gaan nemen. Dit zijn de mensen waar wij nu... Wij zijn de mensen samen met die studenten die eigenlijk beslissen van hoe onze maatschappij er in de toekomst uit gaat zien. Dus, en ik mag daar een onderdeel van zijn. Dus ik vind dat op dit moment mijn persoonlijke missie en de dingen die ik doe en de vraagstukken die, waar we aan werken, dat die nu eigenlijk op magische wijze met elkaar samenkomen.
Ik denk dat het een hele mooie uitleg is. Ik wil je danken voor je deelname aan de podcast. En ik wil je zeggen dat ik het als een voorrecht heb ervaren om jou hier als gast aan tafel te hebben gehad.
Jij ook bedankt, Remco. Ik vond het echt een plezier om hier te zijn. En ik vind het werk wat je doet en het overbrengen van de ingewikkelde boodschappen aan zo'n diverse groep. Ja, dat is echt van wat er nodig is om die kritische massa voor de transitie te bereiken. Dankjewel.
Graag gedaan. Dank.